Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vriendenluisteraars, welkom in het programma De Rots in de Branding. Elk jaar viert de kerk op de vierde zondag van Pasen de Wereldgebedsdag voor Roepingen, of zoals we het hier noemen, Roepingenzondag. Dan wordt aan de gelovigen gevraagd in het bijzonder te bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het Godgewijde leven. Het betekent ook een zeer belangrijk thema voor onze paus Leo XIV. We haalden reeds in een vorige uitzending zijn bezorgde woorden aangericht aan een grote groep Franse misdienaars. Hij zei toen: "Ik zal jullie iets zeggen dat jullie moeten horen, ook al maakt het jullie misschien een beetje ongerust. Het gebrek aan priesters in Frankrijk en in de wereld is een groot verdriet, een groot verlies voor de kerk." Aldus paus Leo. We leven in een samenleving waar de christelijke roots en sfeer ver te zoeken zijn. En dit reeds vele decennia. Maar anderzijds stellen we vast hoe de dopen van jongeren en jongvolwassenen reeds enkele jaren in stijgende lijn evolueert, ook bij ons. En zelfs spectaculair, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, met 21.000 dopen. Maar ik las ook onlangs bijvoorbeeld in het aartsbisdom in Singapore met 1.250 nieuw-katholieken. Trouwens, tussen haakjes, een vaststelling vandaag is ook dat ouders soms interesse beginnen te krijgen in het geloof via de kinderen, waar het in het verleden eerder andersom was. De meeste getuigenissen van de nieuwgedoopten spreken over een rechtstreeks contact met God door een intense godservaring. Inderdaad, God laat zijn kerk nooit in de steek. Vele van deze jonge mensen komen veelal uit een niet-christelijk milieu. En deze laatste ervaring, maar dan niet zo spectaculair, stellen we ook vast bij jonge mensen die overtuigd zijn dat God hen roept tot een Godgewijde leven, alhoewel ze soms weinig weten over kerk en geloof. En dan verstaan we dat dit soms een grote verwarring veroorzaakt en vele vraagtekens oproept in de gezinnen waaruit ze komen. En alzo verscheen op de katholieke website Aletheia een toch merkwaardig artikel met als titel: "Deze heiligen zijn het klooster binnengegaan tegen de wil van hun ouders." En de auteur vermeldt: "Tegenwoordig worden velen geraakt en ontroerd door het leven van grote heiligen die het klooster zijn ingegaan. Maar velen zetten die stap niet. Er zijn verschillende redenen waarom het moeilijk kan zijn voor ouders om bijvoorbeeld hun dochter te laten gaan. En zeker als ze zelf niet gelovig zijn. Alhoewel een jonge man of vrouw die een klooster binnentreedt het doet uit een persoonlijke keuze, gemotiveerd door de liefde voor Christus, kan het dus inderdaad voor de ouders dan wel een bron zijn van verdriet, maar ook een bron van genade. En de auteur haalt als voorbeeld 7 bekende heiligen naar boven die de weigering van hun ouders moesten overwinnen voordat ze hun roeping konden volgen. en ik geef het samengevat weer. Een eerste heilige is Clara van Assisi uit de 12e, 13e eeuw. Deze Italiaanse edelvrouw hoorde over het werk van Sint Franciscus en wilde zijn voorbeeld van armoede volgen. Maar wanneer haar ouders van haar plan hoorden, verzetten zij zich er krachtig tegen. Clara, uiteindelijk vluchtte het ouderlijke huis naar het klooster. Zelfs haar vader en oom probeerden haar uit het klooster terug te halen. Maar wat zien we later? Snel daarna traden ook haar zussen Agnes en Beatrice in het klooster en zelfs hun moeder na de dood van de vader. In de 14e, 15e eeuw leefde de heilige Rita van Caccia. En reeds van in haar jeugd voelde Rita een diep verlangen om het klooster in te gaan. Maar haar ouders dwongen haar te huwen. Na jaren van huwelijksleed, waarin ze bad voor de bekering van haar man en haar zonen, werd ze weduwe en trad dan toch binnen bij de zusters Augustinessen. Ook de grote heilige Catharina van Siena uit de 14e eeuw voelde zich zeer jong, reeds dit verlangen naar een godgewijd leven. Maar ook haar ouders wilden haar uithuwelijken. Maar Catharina bleef vastberaden. Ze knipte haar haar, droeg een sluier en sloot zich op in huis in haar kamer. Haar ouders stuurden haar na een tijd eruit en verplichten haar te werken als een gewone dienstmeid. Uiteindelijk geconfronteerd met Catharina's wilskracht en ook door bijzondere gebeurtenissen, gaven haar ouders toch toe en trad ze binnen in de derde orde van de Dominicanen. En uiteindelijk groeide ze uit tot een van de meest invloedrijke geestelijke figuren van haar tijd. Een gelijkaardig verhaal speelde zich af in de 16e, 17e eeuw met Rosa van Lima. En haar eigenlijke naam was Isabel, maar ze kreeg de naam Rosa van haar moeder vanwege haar schoonheid. Waarschijnlijk mijn kind, mooiste kind. Tot vreugde van haar bescheiden ouders kreeg ze een huwelijksaanzoek van een rijke edelman. Maar dit schoof ze opzij. God had andere plannen, want reeds op 5-jarige leeftijd had God haar laten aanvoelen zich totaal aan hem te geven. En alzo, ook tegen de wil van haar ouders, ontvangt ze op 20-jarige leeftijd het habijt van de derde orde van de Dominicanen. In de 16e eeuw leefde Theresia van Avila. En ook zij reeds van zeer jong werd aangetrokken tot het martelaarschap en het kluizenaarsleven. Tijdens de adolescentie koelde die vurigheid wel wat af. Maar op een dag, terwijl ze de brieven van Sint Hieronymus las, voelde ze een sterke roeping tot het godgewijde leven. Maar haar vader verzette ze er zich tegen en vroeg haar te wachten tot hij overleden was. Maar uiteindelijk liep ze toch weg van huis en begaf zich in het geheim naar het Karmelitesse klooster. Ook zij werd een bijzondere belangrijke figuur in de katholieke kerk. Nog een laatste voorbeeld is de heilige Marguerite Marie Alacoque uit de 17e eeuw. En hier ligt het een beetje anders. Ook zij voelde zeer sterk die roep van Jezus, maar na de dood van haar vader besliste ze dan toch thuis te blijven om haar moeder en het gezin te helpen. Zelfs een eventueel huwelijk sloot ze niet uit. Maar Gods stem was krachtiger en ze besliste na een tijd toch in een klooster te treden. Na vele smeekbeden aanvaarde haar moeder dit, maar de moeder stelde een voorwaarde. Ze moest intreden in het klooster van de Ursulinen, waar ook haar nicht zich bevond. Uiteindelijk slaagde een priester erin om haar moeder te overtuigen haar toe te laten tot de orde van de visitatie, zoals ze zelf diep verlangde. Tot zover enkele voorbeelden. Ze komen wel uit een ver verleden, maar waar zelfs nog een christelijke sfeer heerste in de samenleving. En toch zien we dat zelfs deze heiligen problemen ondervonden en tegenkantingen in hun gezin. We gaan even verpozen met een lied en gaan dan enkele getuigenissen doornemen uit onze tijd. Beste vrienden, we hebben het dus over jonge mensen die beslissen in te gaan op de roepstem van de Heer om een Godgewijd leven te gaan leiden. De katholieke website Aletheia gaf enkele voorbeelden van heilige vrouwen die in het verleden ingingen op die roepstem van de Heer, maar nogal tot zelfs hevige tegenreacties ondervonden van de ouders. Zoals ik bij het begin van de uitzending vermeldde over de spectaculaire stijgingen van de jongeren en volwassen dopen, en die daarbij veelal komen uit gezinnen waar het geloof weinig tot helemaal niet ter sprake komt, zien we ook jonge mensen die vandaag de dag, maar niet zo spectaculair, toch beslissen tot een Godgewijd leven. God blijft mensen roepen tot een leven totaal aan hem gegeven. En alzo verscheen op dezelfde website een ander artikel, met als titel Gewijd leven, mijn kind treedt in het klooster, hoe reageer ik? En ik stel voor het even door te nemen in een vrije vertaling. Hoe reageer je wanneer je kind van 18, 20 of 25 jaar je vertelt dat het in het klooster treedt? En voor sommige ouders is dat een bron van vreugde. zelfs van trots. Maar voor anderen is het moeilijker te aanvaarden. Maar tenslotte ook voor gelovige ouders. En zo bestaan er een aantal getuigenissen, zoals van een moeder van 5 kinderen uit de Franse regio van de Vendée.
Toen Charlotte, onze jongste, ons vertelde dat ze het Karmelitessenklooster zou binnengaan, waren we eerst totaal verbijsterd. Mijn man, die zei geen woord. Ik begon intussen een dom gesprek en zei tegen Charlotte: je weet toch dat je altijd sandalen zult dragen, dat je een pij zal moeten aantrekken, enzovoort, enzovoort.
En zo is er in vele gezinnen een schok, onbegrip, of toch ook enthousiaste vreugde. Alleszins, of het nu een schok is of zelfs een vreugde betekent, een dergelijke aankondiging van een religieuze roeping geeft toch steeds een grote omwenteling bij de ouders. Zelfs voor wie diep van binnen niet echt verrast is door deze beslissing. En zo verklaarde de moeder van Charlotte verder het volgende:
als ik erop terugkijk, waren er wel kleine tekens. Op een ochtend, enkele jaren geleden, had Charlotte een biografie van de heilige Theresia van Avila op mijn bed gelegd, met dit briefje erbij: ik hoop dat dit boek u evenzeer zal raken als het mij geraakt heeft. Haar roeping hield haar al bezig sinds haar 7e en werd opnieuw bevestigd tijdens haar vormsel, toen ze 15 was.
Maar soms komt deze aankondiging als een ware tsunami voor de ouders. Zoals bij een echtpaar uit Noord-Frankrijk dat liever anoniem bleef. Maar diaken André Janson uit het bisdom Amiens verklaarde: je hebt het recht boos te zijn op God, die je kind als het ware wegneemt. En het is soms een drama om je zoon of dochter te verliezen. Maar het gaat erom vanuit die woede te groeien naar een stadium van offergave. God, ik geef u mijn kind terug dat ik van u heb ontvangen, want alles komt van de Vader en alles keert terug naar de Vader. Het betekent dus een weg van verwerking die tijd vraagt. Soms is het nodig begeleiding te zoeken bij een priester of een leek of ervaringen te kunnen delen met andere ouders. En zo bestaat er in Frankrijk al 100 jaar de Nationale Vereniging van Ouders van Priesters en Godgewijden. En dit om ouders te helpen en ook samen te bidden. En zo verklaart hun voorzitter Pierre-Roland Gosselin, tevens vader van een priester, het volgende: de schok komt vaak helemaal in het begin, zegt hij. Kan ik aanvaarden dat mijn kind in zo'n soort structuur stapt, ook als je ziet wat er allemaal gebeurt in bepaalde instellingen? Welke toekomst wacht mijn kind? Zal hij gelukkig zijn in dit aan de Heer gewijde leven, dat wij ons nooit voor hem of haar hadden voorgesteld? Dat zo een beslissing van een kind bij aanvang voor vele ouders, en zeker bij ouders die helemaal geen connectie hebben met geloof en kerk, dit een grote schok kan teweegbrengen, is te verstaan. Maar dit kan veranderen met de tijd. En zo is er de getuigenis van de ouders van Laure uit Orléans, die ingetreden is bij de Cisterciënzerzusters in Zwitserland. En vandaag de dag voelen haar ouders zich veel rustiger en zij getuigen.
Wij voelen dat Laure vrij is. Ze voelt zich daar goed, op haar weg. Toen de moeder priorin ons vroeg hoe wij onze dochter ervaarden, antwoordden we: we erkennen haar weer zoals ze is. En dat deed haar veel plezier.
Eenzelfde getuigenis komt ook van Anne, wiens zoon in het derde jaar seminarie zit. Maar, en dit is terug zeer belangrijk, hoe hij zichzelf is gebleven.
Hij had er op de middelbare school al eens twee woorden over laten vallen. Daarna hield hij het voor zichzelf en sprak hij er pas opnieuw over aan het einde van zijn middelbaar. Hij schreef ons een lange brief om ons gerust te stellen. Het was geen bevlieging. Zijn beslissing was wel overwogen. Pas daarna heeft hij het aan zijn broers en zussen verteld. Ik bid wel regelmatig voor de roeping van mijn kinderen. Maar het gaat niet vanzelf. Ik voel me er nog steeds wat ongemakkelijk bij om erover te praten, zolang hij nog geen priester is.
Deze discretie vindt men terug bij veel ouders en bij de jongeren zelf, zolang de definitieve geloften nog niet zijn afgelegd. Dit verklaart pater Mathieu Williamson, die verantwoordelijk is voor het huis Sint-Jan de Doper, verbonden aan het seminarie van Versailles en diocesaan afgevaardigde voor de roepingen. Dit huis ontvangt kandidaatpriesters in een voorbereidend jaar, waarbij hun roeping wordt onderscheiden. Men noemt dit een propedeutisch jaar en zo komt hij uiteraard in contact met de ouders. En zo vertelt hij: ik zeg tegen jongeren dat zij zelf tijd nodig hebben om hun roeping te onderscheiden. Ook ouders moeten diezelfde tijd krijgen om hun weg te gaan. Zo'n aankondiging is een ingrijpende gebeurtenis. En dat hangt niet noodzakelijk samen met het geloof van de ouders. Maar meestal verloopt het goed, zodra ze hun zoon gelukkig zien. Het is waardevol wanneer ouders de vrijheid van hun kind respecteren, zonder zich in zijn onderscheiding te mengen. En dat helpt hen vooruit. Natuurlijk is het goed dat de ouders hun bezorgdheden uitspreken. En inderdaad, die zorgen zijn heel begrijpelijk, zeker omdat een religieuze roeping een jongere soms naar de andere kant van de wereld brengt. Zo is er de dochter van Isabel, Ombeline, die als zuster missioneert in Vietnam en slechts om de 3 jaar haar ouders kan komen bezoeken. Maar moeder Isabel getuigt heel mooi hoe ze toch die band kan levend houden.
Wanneer ik de tijd neem voor aanbidding, zeg ik tegen mezelf dat ook zij nu bidt voor het Allerheiligste. Het is Christus die ons met elkaar verbindt.
Beste vrienden, tot daar enkele gedachten over roepingen naar aanleiding van de jaarlijkse roepingenzondag na Pasen. Bidden we, zoals paus Leo XIV dringend benadrukt, voor Godgewijde roepingen. God roept evenveel als vroeger, maar voor jonge mensen is het vandaag de dag veel moeilijker om als het ware die sprong naar het hart van Jezus te wagen. Maar bidden we ook voor de ouders dat ze mogen openstaan voor een eventuele roeping van een van hun kinderen. We gaan terug luisteren naar een stukje muziek en dan stel ik voor een heel bijzonder verhaal naar boven te halen over een bijzondere roeping.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Op 30 januari 1831 werd Adèle Brise geboren te Dion-le-Val. Het is een dorpje in Waals-Brabant, dicht bij Waver en een 23 kilometer ten zuiden van Leuven. Haar ouders noemden Lambert en Catherine. Hoewel ze als kind een oog verloor door een ongeluk, stond ze bekend om haar vrolijke karakter. En ze beloofde reeds na haar eerste communie religieuze te worden en wijdde zich toen reeds bewust toe aan de Maagd Maria. En inderdaad, toen ze 24 jaar oud was, had ze de bedoeling in het klooster te treden. Maar haar ouders beslisten met de 4 kinderen te verhuizen naar de Verenigde Staten, naar de staat Wisconsin. En dit gebeurde op 9 juni 1855. Adèle had het daar uiteraard zeer moeilijk mee, want ze wilde trouw blijven aan haar roeping. En dus zat ze met vele vragen hoe ze haar belofte in dit onbekende verre land zou kunnen trouw blijven. Haar biechtvader overtuigde haar toch mee te gaan met het gezin. We komen daar later op terug. Wisconsin is een staat in het noorden van de Verenigde Staten, grenzend aan 2 immense meren, in het noorden het Bovenmeer en in het oosten het Michiganmeer. Maar we gaan nu eerst een 4 jaar terug in de tijd. Sinds 1851 woonde er de 25-jarige priester Edward Daams, geboortig uit de regio van Diest. Hij was er pastoor in de parochie van het Heilig Kruis in de stad Green Bay. Het is zo, tussen 1853 en 1860 kwamen er tienduizenden Belgen wonen in de bossen ten noorden en noordoosten. Zijn parochie strekte zich dan ook over een goede 1200 vierkante kilometer, afstanden die hij te voet aflegde voor het verzorgen van de sacramenten. Daarnaast bezat priester Edward Daams een grote kennis van medische remedies en trad hij eigenlijk op als hun enige arts. Hij was zeer opgewekt, energiek en humoristisch en uiteraard zeer gewaardeerd door deze pioniers uit België. Hij overleed aan een longontsteking in 1879. Dus in 1855 kwam de familie Brise met Adèle daartoe. De locatie waar zij woonden noemde destijds Grey Daams. En Daams uiteraard verwijzend naar de pastoor en Grays verwijzend naar de 55 inwoners van de Waalse gemeente Grey d'Oiseau die er al 2 jaar voordien waren aangekomen. Men sprak ook van au premier Belge. Het gebied werd ook een periode Robinsonville genoemd, naar de naam van de redacteur van een krant, maar daar ga ik nu niet dieper op in. Tussen haakjes, in Grey d'Oiseau, een 18 kilometer ten zuiden van Leuven, bekwam in 2025 een nieuwe wijk, de straat Rue du Wisconsin. En dit als herdenking van de 55 inwoners die 170 jaar geleden waren verhuisd naar Amerika. Maar uiteindelijk bekwam deze regio weer een andere naam, namelijk Champion. Dus in de stad Green Bay. En van waar komt deze naam? Wel, in de buurt van Namen ligt het dorpje Champion. Als je naar het zuiden rijdt richting Luxemburg op de 411, heb je de afrit Champion juist voor Namen. Daar werd een klooster en een school opgericht in 1836 door de zusters van de voorzienigheid. En vandaag bestaat nog de grote school met zowel kleuter, lagere en middelbare afdeling, genaamd La Providence, waar tussen haakjes 3 van onze kleinkinderen ook school volgen. Adèle Brise was van plan in deze gemeenschap, gericht op het onderwijs, in te treden. Maar zoals we weten doorkruiste de verhuisplannen van haar ouders deze stap. Haar biechtvader adviseerde haar haar ouders te gehoorzamen en verzekerde haar dat zij Gods wil om lerares en zuster te worden ook in Amerika zou kunnen vervullen. En zo bekwam deze plaats waar het gezin terechtkwam op aanvraag van Adèle in 1862 de naam in het Engels van Champion. Het was voor haar als het ware een herinnering op haar verlangen om in te treden in het klooster in het naamse Champion. Maar het was ook naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis die er had plaatsgevonden, maar dit is voor na het volgende loflied.
I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. Oh, 'cause praise is the waters that my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon, and it's more than a sound. 'Cause my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. No, I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? I've got a praise. Praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, I'll praise 'cause you're true, I'll praise 'cause there's nobody greater.
Het pioniersleven van de familie Brieze en de andere families was zwaar en de winters eisten veel levens. Adèle zorgde voor haar familie door bijvoorbeeld vaak graan naar de korenmolen te brengen. En zo komen we bij een gebeurtenis begin oktober 1859, 4 jaar na hun aankomst. Adèle was op weg naar de korenmolen, op ongeveer 6 kilometer van thuis, met een zak tarwe op haar hoofd. Toen Adèle dicht bij een plek kwam, zag zij een dame geheel in het wit, staande tussen twee bomen, de ene een esdoorn, de andere een naaldboom. En Adèle schrok en bleef staan. De verschijning verdween langzaam en liet een witte wolk achter. Adèle vertelde het gebeuren aan haar ouders, maar uiteraard bleef men achter met vele vragen. De volgende zondag, 9 oktober, moest zij opnieuw langs die plek op weg naar de Miss in Bay Settlement, op ongeveer een 17 kilometer van haar huis. Deze keer was ze niet alleen, maar vergezeld door haar zus Isabel en de buurvrouw, mevrouw Van der Nissen. Toen ze bij de bomen kwamen, stond daar diezelfde dame in het wit. Adèle werd opnieuw bang en ze riep zelfs een beetje verwijtend: "Oh, daar is die dame weer." Haar metgezellen zagen niets, maar zij konden aan Adèle's gezicht zien dat zij bang was. Na een paar minuten zei Adèle dat de dame weg was. Na de mis vertelde Adèle het aan haar biechtvader, pater William Verhoef. Hij stelde haar gerust en raadde haar aan de dame te vragen wie ze is. En met meer moed begon ze de terugreis, samen met haar zus en de buurvrouw en nog een landbouwer die werkte voor het klooster. En op dezelfde plaats verscheen dezelfde dame voor de derde maal. Zij was gekleed in stralend wit, met een gele gordel om haar middel. Haar gewaad viel in sierlijke plooien tot haar voeten. Rond haar hoofd droeg zij een kroon van sterren en haar lange, goudkleurige, golvende haren vielen los over haar schouders. De dame was omstraald door een hemelslicht. Adèle viel op haar knieën en vroeg haar: "In Gods naam, wie bent u en wat wilt u van mij?" En de dame antwoordde haar:
"Ik ben de koningin van de hemel, die bidt voor de bekering van zondaars, en ik wil dat jij hetzelfde doet. Je hebt vanmorgen de heilige communie ontvangen, en dat is goed, maar je moet meer doen. Doe een algemene biecht en offer de communie op voor de bekering van de zondaars. Als zij zich niet bekeren en boete doen, zal mijn zoon genoodzaakt zijn hen te straffen."
Een van de vrouwen vroeg: "Adèle, wie is het?" De andere vrouw zei: "O, waarom kunnen wij haar niet zien zoals jij?" En Adèle antwoordde: "Kniel, de dame zegt dat zij de koningin van de hemel is." En Maria keerde zich tot hen, keek hen vriendelijk aan en zei:
"Zalig zij die geloven zonder te zien. Wat doen jullie hier, terwijl jullie metgezellen werken in de wijngaard van mijn zoon?"
"Wat kan ik nog meer doen, lieve vrouw?" vroeg Adèle in tranen. En Maria antwoordde:
"Verzamel de kinderen in dit woeste land en leer hun wat zij moeten weten voor hun heil. Leer hun hun catechismus, hoe zij zich moeten tekenen met het kruisteken en hoe zij de sacramenten moeten benaderen. Dat is wat ik van je verlang. Ga en wees niet bang. Ik zal je helpen."
Daarop hief onze lieve vrouw haar handen op, alsof zij een zegen afsmeekte over degenen aan haar voeten, en verdween langzaam, terwijl Adèle overweldigd en uitgeput op de grond bleef liggen. Kort na de verschijningen bouwde Adèles vader een kleine kapel op deze plaats tussen de bomen. En Adèle startte met een deur-tot-deur apostolaat en stichtte uiteindelijk zelf een gemeenschap van leken vrouwen, bekend als de Sisters of Good Help, Zusters van de Goede Hulp. Zij legden wel niet de klassieke geloften af, zoals kloosterzusters, maar kozen voor een Franciscaner leefwijze, een derde orde, met een focus op het religieus onderwijs. Maar het verhaal is nog niet ten einde.
Imagine how it would have been to see him when he rose again, to touch his wounded hands and feet and know he died for you and me. I didn't feel the scars he bore, and yet I know his love is sure.
Oktober 1871, de dag voor de 12e verjaardag van de laatste verschijning, brak de grote brand van Peshtigo uit. Deze wordt beschouwd als de meest verwoestende brand in de geschiedenis van de Verenigde Staten, waarbij duizenden mensen omkwamen en 485.000 hectare in de as werd gelegd. Een brand die zelfs woedde tot in Chicago. Wanhopig op zoek naar hulp vluchten vele mensen uit de omliggende omgeving naar de kapel, waar Adèle en haar metgezellen baden om de bescherming van Maria. En met het Mariabeeld hoog geheven hielden de aanwezigen die nacht een processie rond het heiligdom, terwijl ze de rozenkrans baden en hymnen zongen voor Jezus en Maria. En vroeg in de volgende ochtend, 9 oktober, brak er een voortdurende regen uit die de vlammen van het vuur doofde. De pastoor van de parochie in Peshtigo, Pieter Purnin, bezocht later het heiligdom en beschreef de plek als een groen eiland in een zee van as. Tot aan haar overlijden op 5 juli 1896 zette Adèle haar missie onvermoeibaar voort, gaf catechese aan de kinderen en liet een blijvende impact achter in haar gemeenschap. Op haar graf kan je lezen: Heilig Kruis, onder uw schaduw rust ik en hoop ik. En tot vandaag de dag komen duizenden pelgrims in oktober samen om hun gebed te richten naar Ons Lieve Vrouw van Champion of Onze Lieve Vrouw van de Goede Hulp of Koningin van de Hemel. In december 2010 werden de verschijningen van 1859 officieel goedgekeurd door Monseigneur David Ricken van het bisdom Green Bay. 5 jaar later, in 2015, werd deze plaats door de Amerikaanse Bisschoppenconferentie erkend als Nationaal Heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Champion. En in juni 2024 beslisten de bisschoppen te starten met het proces tot zaligverklaring van Adèle Brize op diocesaan niveau. En tenslotte, op 30 januari 2026, rond de bisschop David Ricken deze fase af en bekwam Adèle de titel Dienares van God, de eerste fase op weg naar zaligverklaring. En de bisschop verklaarde toen: Wij geloven, en ik verklaar dit als waar, dat Maria, de koningin van de hemel, aan Adèle is verschenen en haar wens heeft meegedeeld dat zij de kinderen van deze ruige streek zou onderwijzen. En Adèle heeft haar hele leven gewijd aan het vervullen van die opdracht. De bisschop verklaarde verder hoe hij tijdens zijn 18 jaar als bisschop ontelbare getuigenissen heeft gehoord over het leven en de deugden van Adèle. En beste vrienden, tenslotte wil ik nog eindigen met toch een belangrijk bericht. Dit jaar, dus in 2026, tussen 10 en 20 oktober, komen een 100-tal bedevaarders uit Amerika, vergezeld door deze bisschop, op pelgrimstocht naar België. En uiteraard gaan ze op bezoek in het geboortedorp van Adèle Brize in Dion-le-Val. Maar ook Leuven komt zeker ook aan de beurt, want de bisschop studeerde er eind jaren 70 aan het Amerikaans college. We houden jullie zeker op de hoogte. En dit via Henri Meulemans, trouwens vrijwilliger geweest in de eerste jaren van onze radio en die over 3 jaar dit heiligdom bezocht. Beste vrienden, graag herhaal ik. Laten we elke dag in ons gebed en zeker naar aanleiding van Roepingenzondag deze belangrijke intentie opnemen voor roepingen tot het Godgewijde leven. Voor priesters, diakens en kloosterlingen. Ik dank jullie voor het luisteren en één in het gebed. En we gaan nog luisteren naar een lied ter ere van Ons Lieve Vrouw van Champion.
We come to you, our blessed lady. We come to you, unbended knee, that you might help us on our journey. Help us to share your ministry. You've shown yourself to that young lady, inspiring her teach the word. She spent a lifetime with the children. Your son's stories are what they heard. We come to you, Blessed Lady, we come to you,
we come to you,
on bended knee, that you might help us on our journey. Help us to share your ministry. Those who are suffering, the sick and lame, they need comfort from their pain. They look to you, O Queen of Heaven, giving them courage to live again. We come to you. Blessed Lady, we come to you,
we come to you,
on bended knee, that you might help us on our journey. Help us to share your ministry. Lady with white dress flowing, give us the strength to keep on going. In this holy place we kneel, asking please, please help us heal. We come to you, Blessed Lady,
we come to you,
we come to you, on bended knee, that you might help us on our journey. Help us to share your ministry, that you might help us on our journey. Help us to share your ministry.